Welkom bij een nieuwe reeks afleveringen van De Stand van Noord-Nederland, waarin we eens kijken hoe het gaat met de economie in de drie noordelijke provincies van ons land. Het is een gezamenlijk programma van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland, Omroep Friesland, RTV Drenthe en natuurlijk ook RTV Noord. Maar vandaag gaan we het hebben over de toenemende druk op de beperkte ruimte die we hier in het noorden hebben. De landbouw als groot grondbezitter neemt natuurlijk alles in beslag. Kan dat nog? Moet dat ook anders? Nou, ik presenteer het programma net als vorig jaar met mijn collega van RTV Drenthe, Margriet Benak. Margriet, fijn dat je er
weer
bent.
Ja, leuk om hier weer te zijn in Friesland.
Zo is dat.
Ja. En we hebben natuurlijk een volle tafel met hele interessante gasten. Allereerst Henk Emmens, hij is landbouwgedeputeerde van de provincie Groningen. Hans van der Werf, directeur van de Frieske Milieufederatie.
Voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. En aan de andere kant Alex Datema, hij is directeur Food en Agri van de Rabobank. Heren, van harte welkom.
Ja, en gelijk maar om even strak te beginnen met Henk Emmens. Er is zoveel landbouwgrond, kan wel een tandje minder. Dus lever maar in, gezien alle andere plannen die er zijn voor woningbouw en uitbreiding van defensie. Het kan wel een tandje minder, of niet?
Als het allemaal zo makkelijk was, dan was het al geregeld, denk ik. Dus het ligt wat gecompliceerder. Er ligt een enorme uitdaging, dat klopt. Heel veel ruimtebeslag vanuit die verschillende disciplines die je net noemt. Defensie kwam daar de laatste half jaar eigenlijk ook in één keer bij.
Met een enorme claim.
Dus dat is allemaal, hoe ga je dat inrichten? Wij zijn al jaren bezig om te kijken, wat is er allemaal nodig in Groningen bijvoorbeeld? We hebben al berekend dat we de 2,5 keer de provincieoppervlakte nodig hebben om alle doelen te realiseren. Dus hebben we ook gedacht van, we gaan Friesland en Drenthe gewoon overnemen. Dan zijn wij klaar, maar ja, die hebben dezelfde ambitie. Dus dat kan niet. Dus je moet kijken, hoe ga je dat dan wel doen? En de titel is natuurlijk vrij prikkelend. De landbouw moet inschenken.
Ja, want er is een probleem, een mestprobleem, stikstofcrisis. Ja, dus kun je dan gelijk dat probleem oplossen?
Je moet afvragen of die problemen allemaal door de ruimte komen of dat het ergens anders door vandaan komt.
Ja, door de boeren toch, over het algemeen?
Ook door wetgeving, maar ook door boeren. En ik denk dat je gezien door de loop der jaren heen. De boeren zijn zich altijd al aan het aanpassen, ook op basis van maatschappelijke wensen die er zijn. De schaalvergroting is niet gebeurd omdat boeren dat per se wilden. Omdat we vroeger ook naar goedkoop voedsel en kwaliteit van voedsel moesten zijn. En ook voldoende aanbod van voedsel moesten zijn. Dus daar dat gaat altijd door. En ik zie de laatste tijd ook in de landbouw in Groningen, in Friesland en Drenthe zijn daar geen uitzondering op, dat de landbouw zich steeds ook aanpast aan de veranderende vraag van de maatschappij. Alleen op dit moment is de vraag dusdanig groot en het moet allemaal dusdanig snel dat het gewoon niet bij te benen valt.
De druk op de grond is groot, Hans van der Werf. Je ziet nu in het noorden dat meer dan de helft eigenlijk van de grond in beslag wordt genomen door de landbouw. En tegelijkertijd, het is maar een heel klein percentage van het bruto nationaal product wat die landbouw oplevert. Is het uit verhouding?
Nou, ik denk niet dat uit verhouding. Het is een realiteit, hè? Dat de meeste grond in eigendom is van de boeren. Maar wat je ziet is, die druk is zodanig groot dat ze uiteindelijk moeten inschikken of dat er andere oplossingen moeten komen.
Maar er moet ingeschikt worden door de agrarische sector.
Ja, nou ja, je ziet dus nu bijvoorbeeld rond de energietransitie dat er zonneparken ontstaan en dan gaan ontwikkelaars naar boeren toe, we maken daar afspraken. En dan vinden wij vanuit Natuur en Milieu, zeggen we van, ja, dat vinden we te smal. Hè. We zijn voor zonneparken, maar het moet wel graag met respect voor het landschap en natuur inclusief.
Ja, daar ligt ook al een claim op de grond, maar daarvan hebben heel veel provincies ook al gezegd, tot hier en niet verder. Die claim is te groot nu met al die zonneparken.
Ja, dat zeggen de provincies. En wij vinden dat de provincies er ook veel meer regie op moeten voeren. Maar als je kijkt naar provincie Friesland, heeft net een energievisie gepresenteerd. En als je kijkt naar wat de ambities zijn op lange termijn, dan is dat naar ons idee niet houdbaar. Dus je zult op een gegeven moment namelijk denken van, ja, waar komen die zonneparken en de windmolens? En je kunt het wel tegenhouden. En je kunt wel zeggen van, wij willen kernenergie. Maar naar ons idee is dat geen realistische oplossing.
Die kerncentrale, laten we even voor wat het zijn. Dirk Bruins, kan de agrarische sector inschikken of moet de agrarische sector zelfs inschikken?
Nou, ik denk dat het onverstandig is om de agrarische sector te veel te laten inschrikken.
Waarom is het onverstandig?
Je noemde net al even iets als het gaat over bruto nationaal product. En dan zie je ook dat het toch soms wat een verkeerd beeld leeft. Want als je kijkt bijvoorbeeld de netto-exportwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw is 40 miljard. Dus het betekent dat wij 40 miljard uit het buitenland weten op te halen wat in Nederland terechtkomt. Dat is heel erg goed voor de BV Nederland en voor de mensen in Nederland. En dat is overigens, komt dat niet allemaal uit China, wat iedereen altijd denkt. Dat komt vooral uit Duitsland, België, Frankrijk,
maar je
Engeland.
Hebt het nou over import van dus, voedsel van buitenaf?
Nee, dat is dus wat we exporteren. Dus dat is geld wat naar Nederland toekomt.
Ik denk dat je dus eigenlijk niet in kunt schikken. Dat je met andere woorden al die grond nodig blijft hebben tot in lengte van dagen om die producten te maken.
Ik denk dat het heel erg onverstandig is. Ik zei al iets van 40 miljard wat we dus in het buitenland ophalen wat hier in Nederland wegkomt. 10% werkgelegenheid, daar zorgt de Nederlandse land- en tuinbouw voor. Dus
ja, niet zoveel, hè?
Nou, 10%, ik vind dat nogal
wat. Ja, het zijn een hele hoop mensen, maar als je kijkt naar het totaalbeeld...
Nou, 10% werkgelegenheid is echt heel erg veel. Ja.
Maar moeten we de wereld...
speelt en wat mijn buurman net al zei, hè, van er liggen een aantal maatschappelijke opgaven. En dan zie je bijvoorbeeld extensivering, dat er een vraag naar is.
Leg even uit, extensivering.
Is minder intensief gebruiken van landbouwgrond.
Slimmer. Dus,
nee, het betekent dat bijvoorbeeld nu mag je één keer in de 3 jaar op een perceel mag je aardappels telen. Nou, daarvan wil men dat het na 1 keer in de 4 jaar gaat. Dat betekent dat als je dezelfde hoeveelheid aardappels wilt telen, dat je meer grond nodig hebt. Dus als we minder grond zouden ter beschikking zouden hebben, betekent dat we veel minder gaan produceren. Ja, okay.
Even naar de bank, hè, met jullie financieren, faciliteren, al die schaalvergroting de afgelopen jaren. Kan het minder?
Met minder grond?
Ja.
Nou, ik denk, volgens mij is de vraag niet, kan het minder? Ik denk, dat wat je gewoon ziet, er is gewoon te weinig ruimte in Nederland. Dus je kunt van
het
alles...
Het minder.
Dus het wordt minder. Ik zeg niet dat het minder moet, maar het wordt wel minder. Dat is gewoon dat is de realiteit. Alleen waar het aan ontbreekt, naar mijn beleving, is dat wij daar niet echt strategische keuzes in maken. Hè. Je ziet het met die zonneparken, is daar wel een heel mooi voorbeeld van. Er is vanuit hele goede bedoeling is daarmee begonnen. Er werd heel veel subsidie gezet op, we willen meer zonne-energie. Maar die subsidieregeling was zo ingeregeld dat zonnepanelen op landbouwgrond de voordeligste keuze waren voor de investeerder. In plaats van dat je de subsidieregeling zo inregelt dat zonnepanelen op een dak het voordeligste waren. Ja. Nou, dat soort strategische keuzes, hoe kijk je naar grond, waar wil je grond voor gebruiken? Ja, dat ligt niet alleen bij de landbouwbeleid, maar dat ligt ook in heel veel andere dingen. En ik denk dat die regie, zeg maar, en ik denk dat Henk Emmers daar ook op doelt, dat er ligt zoveel vraag naar ruimte. Ja, daar moeten we heel verstandig mee omgaan. Ik wil één ding aan toevoegen, want het ging heel erg over landbouwproductie. En zeker, wij produceren heel veel voedsel met een Nederlandse land- en tuinbouw.
Waarvan je de vraag kunt stellen of wij trouwens de hele wereld moeten voeden. Hè?
Nou, maar dat doen we niet.
Gezien de problemen die we hier in ons land hebben met de stikstofcrisis.
Wat wij produceren gaat voor 80%. Hè? Als je van de export gaat, 80% blijft gewoon in een kringetje van 600 kilometer rondom Nederland. Maar wat mij opvalt, als je gewoon met burgers praat die in het buitengebied wonen, die zijn eigenlijk heel blij met de boeren. Die zijn blij met het grondgebruik van de boeren. Dus op het moment dat je daar, als je daar datacenters neer gaat bouwen, dan worden de meeste mensen die daar wonen daar niet blijer van. Dus dat gaat niet alleen over landbouw en economie, maar dat gaat ook over hoe zien we ons platteland en wat willen we ons platteland.
Maar wat je eigenlijk zegt is, er moeten strategische keuzes gemaakt worden. Dan wordt er toch al gauw naar de politiek gekeken. Zeker. Nou, jullie zitten met BBB bijna in alle provincies in het college, ook in het kabinet. Zeg het maar, hoe gaan we kiezen? Waar gaan we voor kiezen?
Nou, dat is waar we nu mee aan het werk zijn. Van welke keuzes kun je maken en welke moet je maken en wat is het gevolg daarvan? De landbouw inschikken, dat is al eeuwen aan de gang. Hè. Vroeger gingen van natuur naar landbouwgrond en nu moeten we van landbouw naar natuurgrond. Maar het areaal landbouwgrond is de afgelopen jaren, eeuwen, of forser afgenomen. Dus dat is altijd al aan de gang. De uitbreiding van steden en dorpen gaat altijd op landbouwgrond. Dus dat inschikken, dat gebeurt altijd al. Ook door natuurlijk verloop stoppen de boeren. Is niet zo...
Maar zeg je dan hiermee van, dat moet een keer afgelopen zijn dan?
Nee, dat helemaal, nee, helemaal niet. Maar je moet wel keuzes maken nu in de ruimtelijke ordening. In het hele land, en de provincies zijn daar geen uitzondering op, hebben de afgelopen 15 jaar niet een ruimtelijke ordening gedaan. We deden maar wat, we plempen maar wat neer, zonder dat daar overzicht...
Hapsnapbeleid eigenlijk.
Hapsnapbeleid. Dus wij zijn nu ook bezig bij de provincie Groningen, waar ik dan voor spreek.
Nou, dan is je kans om die keuze te maken.
Met langjarige visies. Ja. We hebben economische visies tot 2035. We zijn toch steeds nog bezig met het landelijk gebied tot 2035,
maar, 2040. Maar wat is die visie nu dan? Van jullie.
In mijn visie is het in ieder geval dat er meer balans moet komen in het landelijk gebied. De afgelopen jaren...
Maar wat betekent dat concreet?
Ik wilde net zeggen, dus wat betekent dat concreet? De afgelopen jaren is er heel veel aandacht geweest voor uitbreiding van natuur en stikstofreductie. Dat is de enige focus die er geweest is. De rest is daardoor heeft geen aandacht gehad.
Dus minder natuur?
Ik zeg nee, niet minder natuur. De natuur, die opgave, die doelen die we hebben, die gaan we realiseren. Daarnaast moet je kijken, hoe kun je dus de biodiversiteit versterken, ook op landbouwgronden. En dat kan prima namelijk. Er zijn heel veel
dus het gaat hand in hand, zeg je?
Het gaat hand in hand. Die polarisatie tussen landbouw en natuur, dat vind ik, dat moet maar eens afgelopen zijn. De natuur begint bij het laatste huis van het dorp. Daar begint de natuur. Het is net hoe je het inricht en hoe je ernaar kijkt. De een vindt raaigraas vreselijk, de ander vindt het prachtig.
Ja, groen industrieterrein, allemaal... Hans van der Werf, die verzet zich daartegen.
Nee, ik verzet me niet tegen groen in industrieterreinen. Alleen wat je ziet is dat het eendimensionaal is. Hè, met die blokken die neergezet worden. Overigens ben ik het heel mee eens dat we niet moeten denken in natuur of landbouw. Hè. Ik ben zelf heel erg van het Amersfoort Grutto. En je ziet dat veel boeren in Noord-Nederland willen aan de gang met weidevolgbeheer, agrarisch natuurbeheer. Dus ik denk dat kom je prima te maken.
Maar is dat niet een druppel op een groeiende plaat, dat agrarisch natuurbeheer?
Nee, absoluut niet. Nee? Ik denk juist, maar ik ben benieuwd wat de bank ervan vindt, dat er biodiversiteit, natuur, landschap wordt steeds meer een verdienmodel voor boeren.
Hè. Okay.
Dan kun je het ook koppelen met gezondheid, met recreatie, toerisme. Dus ik denk dat een boer daar echt zijn boterham ook op
kan. Ja, groenboeren, Alex Datema.
Want boeren vinden dat ook leuk. Ja. Nee, dus die willen daar ook echt een bijdrage aan leveren.
Ja, boeren vinden het alleen maar leuk als er wat aan te verdienen valt, toch?
Nee, dat is echt niet waar. Volgens mij zelfs een Friese ondernemer is daar een hele mooie film van gemaakt, die eigenlijk zo erg daarmee bezig was dat hij bijna geld verdienen achterwege liet.
Nou, ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij geld in achterwege liet, maar het moet wel het moet wat opleveren.
Dus je ziet dat ondernemers echt wel intrinsiek gemotiveerd en gedreven zijn, want ze zijn bewoners van het platteland, daar kiezen ze voor, dat vinden ze mooi, dus dat willen ze ook heel erg graag. En zeker willen ze er een stuk waardering voor hebben, en als ze zien dat dat kan, dan willen ze daar absoluut hun bijdrage aan leveren. En ik zie dat heel erg opgaat. Alleen, wat ik wel jammer vind, is als het gaat over druk op de ruimte, dat het dan wel heel snel gekeken wordt en dan land en tuin wel altijd heel erg makkelijk is om wat te doen.
Ja, maar het is ook logisch, omdat jullie de groot grondbezitter zijn.
Nee, het is niet logisch, want er is heel veel waardering voor het platteland, hoe dat eruit ziet. Er wordt ook heel veel samen opgetrokken als het gaat over agrarisch natuurbeheer. We hebben projecten met op dit moment 1001 hectare kruidenrijk grasland. Dus het zijn allemaal initiatieven die er zijn, die bij boeren zelf ook ontstaan om er samen de
maar Margriet stelde net de vraag, en dat was volgens mij
het is een kwestie van keuzes maken. Wij zijn als LTO gekomen destijds met de zonneladder. We zeiden, het is toch van de zotte dat overal op landbouwgrond in één keer zonnepanelen komen. Terwijl we heel veel daken hebben. Als we daar eens mee gaan beginnen, hoef je ook niet de infrastructuur, want die is veel makkelijker, want er liggen al kabels naar die huizen toe. Benut dat nou eerst eens even. En dan zie je dat toch heel snel de keuze gemaakt wordt, omdat het goedkoopst is, kiezen we daarvoor. Dat is een keuze.
Ja, even naar dat groene boeren, hè? Duurzaamheid onder de boeren. Wordt dat dan ook gefinancierd door de Rabobank? Want de Rabobank staat erom bekend dat altijd schaalvergroting gefinancierd werd. En dat moet nu om, denk ik toch?
Nou, ik denk, er wordt in de media altijd gezegd dat wij bekend staan om schaalvergroting. Wij financieren gewoon in de landbouw. En 80% van de boeren is klant bij de Rabobank.
Ja, maar dan financieren ook investeringen.
Grote stallen.
De silo's in de Lisboa. Wij financieren datgene wat er zich ontwikkeld heeft. En dat is wat Henk aan het begin zei. We hebben een bepaalde manier gekozen in Nederland op hoe we de landbouw willen ontwikkelen.
Ja, maar het is toch niet zo dat de bank de ontwikkelingen alleen maar volgt. Jullie initiëren natuurlijk ook. Jullie hebben ook een visie als bank.
Nou, ik denk dat je kijkt naar de schaalvergroting van de afgelopen jaren, dat juist niet geïnitieerd is door de Rabobank. Dat we daarin volgend waren. En we hebben nu een visie gepresenteerd hoe we naar de toekomst kijken.
Het moet veel groener.
Het moet veel groener, maar dat betekent niet dat er geen schaalvergroting is. Er zijn heel veel mensen die denken dat schaalvergroting en vergroening mekaars tegenpolen zijn. Dat is absoluut niet zo. Dat is niet.
Ja, leg eens uit, hoe werkt dat dan?
Nou, schaalvergroting ontstaat omdat het A, economisch kan, en B, omdat het technologisch kan. Uh-huh. Ik bedoel, ik ben ook nog een beetje melkveehouder, hè? Dus wij melken nu 120 koeien en ik werk samen met een compagnon. Die doet dat in principe bijna in zijn eentje. Dat kon 30 jaar geleden niet. Dat kan nu wel. Dus dan gebeurt dat
automatisering
gewoon.
Enzovoort.
Dus je kunt er wel tegen voor zijn, maar dat gaat gewoon. Dus die technologische ontwikkeling gaat door. Dat betekent dat schaalvergroting doorgaat. Maar dat betekent niet dat je dat niet op een groenere manier kunt doen. En wat wij als Rabobank zeggen nu naar de toekomst van de landbouw kijken, zeggen we bedrijven die niet in staat zijn om mee te bewegen met de duurzaamheidsaspecten die er allemaal zijn. Ja, dat gaat over klimaat, dat gaat over natuur, dat gaat over water. Ja, dat zijn risicoklanten voor ons in de toekomst. Dus dan proberen wij met die boer te kijken van wat speelt er in jouw omgeving?
En anders steken jullie er als Rabobank ook geen geld meer in. Dat houdt
dan
niet op.
Drie, dat is, jij neemt hele grote stappen, hè, dat mag, hè, maar wij nemen kleine stapjes.
Ja.
Wij,
maar uiteindelijk is de eindstap dan behouden.
Jullie nemen hem bij de hand, zeg maar, om toch die kant op te gaan.
We proberen boeren bij de hand te nemen, maar dan moeten boeren ook zelf willen. En ze moeten de mogelijkheden krijgen. Hè. Want we hadden net even over agrarisch natuurbeheer. Is dat een druppel op de goede plaat? Toen zei Hans van, nee, ik vind eigenlijk van wel, namelijk. Ik denk de hoeveelheid geld en energie die daar nu ingestoken wordt, dat maakt dat wij op 6% van de Nederlandse landbouwgrond kunnen we iets doen met agrarisch natuurbeheer.
Maar 6%.
Dat vind ik een druppel op de goede plaat. Er komt 500 miljoen bij van het nieuwe kabinet, dus dat gaat meer worden. Maar heel veel boeren willen wel. Maar
de animo is groter.
De animo is groter.
De animo is groter. En dan kan ik uit eigen ervaring spreken. Ik heb jarenlang iets met agrarisch natuurbeheer gewild. Maar er waren gewoon geen middelen om het te kunnen doen.
Geen geld.
Dus dan doe je het wel zelf. Dus ik ben het ook wel zelf gaan doen.
Want er staat toch altijd wel weer geld tegenover. Wat moet wel een verdienmodel zijn, begrijp ik.
Bestond.
Ja.
Dat is ingewikkeld. Het moet dus wel een verdienmodel zijn. Want anders doe je het niet.
Je moet wel een boterham kunnen verdienen. Ik bedoel, ik kan niet gaan werken zonder dat ik wat verdien. Want dan houdt het op te bestaan. Zo simpel is het ook.
Dus in principe is het dan boter bij de vis als je als boer toch die omslag maakt naar agrarisch boeren.
Ik heb die opmerking wel eens gemaakt. Ik heb die opmerking vaker gemaakt. En ik vind ook het woord subsidie moet weer echt vanaf. Hè? Want er wordt altijd gesproken over subsidie. Alsof ik, laat me zeggen, iets krijg waar ik niks voor hoef te doen.
Dat past toch wel een beetje bij de boerenstand, subsidie?
Nee, want, maar iets zeker niet. Want als je kijkt, als er een weg aangelegd wordt. Ja, en de Koninklijke Wegen Stevin die bouwt een weg. Dan krijgt hij gewoon betaald voor een dienst die hij levert. Ja. En dan wordt er niet gezegd, u moet ook nog gratis de bermen gaan maaien en mooie bloemetjes gaan inzaaien. Nou, als ik mijn bedrijf uitvoer, dan wil ik daar gewoon, dan wil ik voor een dienst die ik lever. En als ik natuurstroken ga aanleggen, dan wil ik daar netjes betaald worden.
Ik zie dat Hans van der Werf van de Milieufederatie instemmend knikt van, kom maar op met dat geld.
Daar vinden we elkaar, hè? Maar daarom stel ik de vraag ook aan Alex. Wat je ziet is agrarisch natuurbeheer, dat wordt gefinancierd vanuit de overheid en vanuit Europa. Maar ik koppel het aan diensten zoals landschap, gezondheid, recreatie, toerisme. En ik vind eigenlijk dat dat ook vanuit de markt meer gefinancierd zou moeten betalen. Mm-hmm. En dat dat en dan beloond zou moeten worden vanuit
kortom, de consument financiële moet ervoor betalen.
Nou, maar ook de financiële instellingen. En er is natuurlijk heel veel geld in Nederland. En waarom moet alles vanuit de overheid gefinancierd worden? En wij zijn zelf bezig
met... Dus zeg je Rabobank, kom op?
Ja, absoluut.
Oké, Alex Datema, kom op.
Trek die beurs.
Ja, dat doet een bank niet. Hè. Een bank die schuift geld heen en weer, zeg ik altijd maar heel simpel. Ja,
het is nooit je eigen geld eigenlijk. Hè?
Het is niet ons geld, het is het geld van de spaarder. En daar proberen we nuttige dingen mee te doen. Maar wat Hans zegt, klopt voor een deel natuurlijk wel. Is dat je niet alleen naar de overheid kunt kijken met dat soort dingen. En je ziet gewoon in de wereld veranderen. Hè, dat... Alle grote bedrijven hebben doelen gesteld op het gebied van klimaat. Maar vanwege Europese wetgeving moeten ze dat ook gaan doen voor biodiversiteit en natuur. Ja. Dus er gaat wel een beweging op gaan komen om meer dat soort aspecten mee
maar
te nemen.
Maar dat is omdat de overheden dat aangeven. Dat is beleid.
Ja. Yes, voor een deel is dat omdat overheden dat aangeven. Wat je op dit moment ziet gebeuren, zeg maar, en dat is vind ik een hele interessante ontwikkeling, is dat vanwege klimaatverandering is de oogstzekerheid neemt ontzettend af. Hè. Dus door de natte jaren hebben we best wel... Waar, op een gegeven moment was er bijna geen spinazie meer. Dat leidt ertoe dat in de hele voedselketen bedrijven gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik in de toekomst nog voldoende grondstof heb. Hè. Zij redeneren in grondstof. Ik heb over melk, maar zij redeneren in grondstof. Voldoende grondstoffen beschikbaar heb om in de winkel te leggen. En hun insteek was altijd, er is genoeg, ik moet het zo goedkoop mogelijk kopen. Ja. En als je het hebt over voldoende kunnen verbouwen in de toekomst, dan betekent dat je een robuuster systeem moet hebben.
Dan heb je dus eigenlijk dat de voedselzekerheid in gevaar kan komen.
Voedselzekerheid, daar vind ik die woorden vind ik veel te groot. Hè? Want dat is, we produceren in Nederland zoveel in binnen Europa. De voedselzekerheid is niet in gevaar, maar de leveringszekerheid...
Dat is wel vaak gezegd, toch?
Dat is wel waar. Want zeker op Europees niveau, en daar hebben wij ook als LTO samen trouwens, trekken we dat met een aantal andere organisaties in Europa in op, dat als je kijkt naar Europa, dan zitten we wel op het randje als het gaat over zelfvoorzienendheid. Ja, en de vraag is, in hoeverre wil je afhankelijk zijn, zeker in de toekomst, van landen die buiten Europa liggen, waarbij het heel onstabiel is.
Want dat is aan de orde nu.
Absoluut is dat aan de orde. Dus we hebben ook gevraagd, en daar pleiten we echt voor, kom in Europa met een Europese voedselstrategie. Ja. En uit een voedselstrategie ontwikkelt zich ook een landbouwstrategie. En dan kan het best zo zijn dat een aantal dingen in Nederland minder kan, of dat het slimmer kan of anders moet, maar dan hebben we in ieder geval een duidelijke visie liggen en die ontbreekt en het is nu hapsnappelijk.
Maar ik hoor alweer Europa trouwens.
Nee, maar Europa is ook belangrijk.
Aan de ene kant is Europa belangrijk. Aan de andere kant zet Europa, Nederland de voet dwars vaak bij de landbouw.
Ja, wij zijn Europa. Dat... Hè? Wij zijn zelf Europa.
Ja,
we zitten zelf aan tafel in Europa. We zitten zelf aan tafel in Europa. En Europa zet inderdaad richtlijnen vaak op. En die wij als Nederland vaak hebben kop op bovenop hebben gezet. Dus wij doen het nog beter dan Europa zou willen op sommige onderdelen. Of doen het scherper dan Europa zou
en
willen.
En ook slechter. We hopen
en daardoor slechter, omdat wij onze eigen normen niet kunnen halen. Ja. En dat is het probleem. Dus daar moeten we nu aan werken. Dus ik ben heel blij dat een nieuw ministerie het onderdeeltje voedselkwaliteit in zit. Of voedselzekerheid. Dus soms de een legt het woord anders uit dan de andere nog. Maar daar gaat het wel over. De voedselzekerheid. Dirk noemde ook een paar voorbeelden. Ik weet uit ervaring dat productie van kippenvlees in Nederland nog maar net de binnenlandse consumptie beantwoord. Dus we zitten wel op kritische punten nog een. Maar hoe afhankelijk ben je straks van het buitenland voor je eigen voedselvoorziening?
En als we dat nou even terugbrengen naar het onderwerp waar we hier over praten, namelijk het beslag van de landbouw inderdaad, moet de landbouw inschikken? Zegt u dan eigenlijk op dit moment van het kan niet?
Nou, alles kan natuurlijk. Dat zijn keuzes die je maakt. Waar kies je voor? Kies je dan voor natuur, waar iedereen van zou kunnen genieten, of kies je voor landbouw, waar iedereen van kan genieten.
Maar waar kiest Henk Emmers dan voor?
Op dit moment kies ik voor landbouw met natuur daarbij in. Het is niet gescheiden. Het is landbouw kan prima samengaan met natuur. Landbouw kan natuur produceren.
Maar dan moet het wel milieuverantwoord zijn. Hè? Dat is op dit moment met de mestproblemen
nou ja,
nog
suggereer
niet.
Dat, nou ja, dat is de vraag hoe dat allemaal loopt. Met meetgegevens.
Waterkwaliteit.
Meten is weten. De meetgegevens krijgen we steeds meer duidelijkheid over. Dat het niet alle mest en nitraat in het water niet allemaal door de mest komt van de boeren. Alle stoffen die in het water zitten, komen niet alleen maar vanuit de landbouw. Er komen
wel voor een groot deel, toch?
Nou, ook dat is weer steeds. Ja. Het komt steeds meer ook uit de zuiveringinstallaties. Daar komen heel veel afbraakproducten voor. Die het ook wasmiddelen, het afbraakproducten van wasmiddelen... zijn precies dezelfde afbraakproducten, of de halfwaardeproducten van glyfosaat. Maar er wordt heel gezegd, ja, het komt van glyfosaat. Het kan best wel van die wasmiddelen komen. En dat
maar dat is weer de discussie van wie is nou eigenlijk de veroorzaker. Maar even
omdat je koppelt dat zelf aan. Dan moet de landbouw inschikken omdat ze een milieuprobleem veroorzaken. Dan moet je ze heel goed nagaan. Hoe worden die problemen dan echt veroorzaakt? En als je het bij de bron aan moet pakken, dan moet je misschien niet eens bij de landbouw zijn. De landbouw moet inschikken. Maar waar we het wel over eens zijn, en wij ook dat je het veel meer integraler moet benaderen. Het gaat niet om landbouw of natuur. Het gaat om landbouw en natuur.
Het gaat
over de weidevogels. Als je daarover hebt, of de akkervogels. Je wil dingen wel laten, maar dat kost je gewoon productie. Je kost je een ton of twee ton aan opbrengst van graan op een hectare. Nou, wie gaat dat dan betalen?
Nou, de Grutto gaat daarvoor betalen uiteindelijk.
Ja, maar wie betaalt de Grutto? Dat is dan de belastingbetaler. Ja. Want alleen is daar de wens ligt daar van de belastingbetaler... van wij willen dat er meer diversiteit zit in het landelijk gebied. Dan moet daar iets voor tegenover staan. En er moet inderdaad geen subsidie heten. Het is een dienst die je levert. En daar staat de vergoeding over. En die moet marktconform zijn. Dat je minder opbrengst hebt. Dat je ook je producten kunt kopen om je dieren te kunnen voeren.
Okay, maar ik concludeer hier aan tafel dat de boer toch toe moet naar kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. En de Rabobank zal dat mede financieren. Maar niet met de grote risico's. Nee, niet eens.
Het is niet alleen een land- en tuinbouw. Ik bedoel, met elkaar hebben we een aarde waar je zorgvuldig mee moet omgaan. En dan hebben we daar allemaal op te doen. En ik bedoel, daar heeft de land- en tuinbouw zich altijd voor ingespannen. En met nieuwe inzichten betekent het ook weer dat je veranderingen moet maken. En daartoe zijn wij ten alle tijde bereid. Ja. Dat willen wij heel graag.
Ja, maar als je het hebt over het feitelijk inschikken, het feitelijk inleveren. Van deze sector, van de agrarische sector, van landbouwgrond, dan zeggen jullie van dat is eigenlijk op dit moment niet in orde.
Dat is inderdaad dat is een onverstandig. En waarom is dat een onverstandig? Ik had het net al even over Europa. Volgens mij zijn heel veel mensen het erover eens dat het klimaat aan het veranderen is. Wat zien we? Dat er steeds meer misoogsten zijn in Zuid-Europa. Ja. Die grenzen die schuiven steeds verder op. Ook de woestijn schuift steeds verder op. Wij zitten in een vruchtbare delta waar we en heel veel zoet water hebben en een heel erg gematigd klimaat. De ideale omstandigheden waarom als hier land- en tuinbouw is. Ja. Dat is ook van origine zo gevroeg gevormd. Kijk maar naar delta's wereldwijd. Delta's, daar zie je altijd dat daar mensen op aan.
Ik hoor hier eigenlijk bijna het woord meer productie juist. Omdat er een probleem op de wereld dreigt aan te komen.
Ontwikkeld. Dus kijk ook slim en strategisch. Waar vind je dat landbouw zich met name zou moeten ontwikkelen? En waar zou je andere dingen moeten ontwikkelen?
Het is duidelijk, Margriet, wij moeten het hier weer oplossen. Met
z'n maar ik begrijp ook niet minder, maar juist meer.
Ja, maar ik denk
zorgen dat je het op peil houdt. Ja. En daar hebben we en gelukkig zie ik dat dit kabinet daarvoor plaatst. Dat er meer ruimte is bijvoorbeeld om innovatie te doen. Want innovatie heeft ons heel veel gebracht. En slimmer en meer verwevenheid. En dat zijn we heel erg.
Maar ondertussen zitten we wel met een stikstofprobleem en een mestprobleem. En daarvan zegt men in Den Haag dat het toch minder moet.
Ja,
met de veestapel.
Daar hebben we meer grond voor nodig als het gaat over
Van het inschikken komt er voorlopig volgens mij helemaal niks.
Alex? Volgens mij, ik even terug naar waar Henk een tijdje terug zei. Want volgens mij gaat het in het verleden hebben we altijd discussies over grond. Ja. Die werden altijd gevoerd zeg maar bijna buiten de landbouw. Hè? Want de landbouw hebben we meer grond nodig.
Dan de landbouw praat nu mee. Hè?
En daar ben ik blij dat we hier zitten. Hè? Maar ik denk, je ziet dat gesprek nu veranderen. En dat is belangrijk, dat je heel strategisch nadenkt over goh, maar landbouw is wel voedselproductie. En voedselproductie is aan het veranderen vanwege allerlei omstandigheden. De land- en tuinbouw moet duurder. Het moet duurzamer. Hè? Dat gaat ook vast en zeker gebeuren. Maar de verschillen zijn ook heel groot. Hè? Ik woon zelf in het Westenkwartier in Groningen. Ik kijk uit op de houtsengels. En ik heb zelf gelukkig geen houtsengels, zeg ik er altijd voorzichtig bij. Wij proberen de vogelbeheer te doen. We doen andere dingen. Maar dat is het verschil. Hè? Dus in dat houtsengelgebied moet je niet aan weidevogelbeheer doen. Dan moet je gewoon andere dingen doen. In Noord-Groningen, tegen de Waddenzeekust aan, moet je aardappelen verbouwen. Ja. En dat vraagt een andere dynamiek.
Wij kunnen hier nog dagen over na doorpraten. Want er moet een strategisch plan komen als het gaat om de landbouw in Nederland en in Europa.
Maar niet alleen over landbouw.
Nee, maar dat vind ik precies. Dat wil ik nog even zeggen. Zei net van, wij moeten het weer oplossen, Margriet. Ik denk inderdaad dat het waar is.
Ja, daarom zeg ik dat.
Even uitvergroten. Ik ging laatst met een burgemeester in Groningen een rondje rijden door zijn gemeente. En hij was zo trots op al die dorpen. Kijk eens, Henk, wat ligt er allemaal netjes bij, hè, zegt hij. Ik zit, het is veel te netjes hier. Als je werkt toch aan biodiversiteit. Die boeren moeten allemaal werken aan biodiversiteit. En heel alle dorpen in de steden. Dan hebben ze keurig de grasjes gemaaid. De heg is strak. Er ligt beton in de voortuin, bij wijze van spreken.
Gooi eens even wat zaadjes bloemen
in. Gooi daar eens even wat in. Het bermenbeheer bij gemeenten en overheden en provincies daar geen uitzondering op. Zal veel beter kunnen. En dan krijg je ook veel meer biodiversiteit.
Wij bedanken onze gast hier aan tafel voor het meepraten. Het napraten gaan we straks ook nog doen. We bedanken u natuurlijk thuis voor het kijken naar deze eerste aflevering van De Stand van Noord-Nederland.
Ja, en volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan gaan we het hebben over ook meer, maar dan meer toerisme en recreatie naar Noord-Nederland. Is dat nou een bedreiging of toch een grote kans?
Bedankt.
Tot volgende week.
Tot volgende week.